onze hulp en onze verwachting, is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij dan nu zingen uit Psalm 27, daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat volgt in het derde vers van de 27e psalm? Heren, zal u worden gelezen uit 1 Koningen, daarvan het derde hoofdstuk, dus 1 Koningen hoofdstuk 3, maar dan alleen de versen 1 tot en met 15. Vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis. Als hij het houdt naar het heilig blad, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboon vervat niet dwalen, Heer, laat mij niet hulpeloos varen. Het vijfde vers van de 119e psalm, na de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We gaan lezen 1 Koning, Koningen, vers 3, van 1 tot en met 15. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. En nam de dochter van Farao en bracht haar in de stad Davids, totdat hij voleind zou hebben het bouwen van zijn huis en het huis des Heren en de muur van Jeruzalem rondom. Alleenlijk offerde het volk op de hoogte, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe. En Salomo had de Heren lief, wandelende in de inzettingen van zijn vader David. Alleenlijk offerde hij en rookte op de hoogte. En de koning ging naar Gibeon om al daar te offeren, omdat die hoogte groot was. 1000 brandoffers offerde Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts, en God zeide, begeer wat ik u geven zal. En Salomo zeide, ik ben aan uw knecht David, mijn vader, grote weldadigheid gedaan, gelijk als hij voor uw aangezicht gewandeld heeft, in waarheid en in gerechtigheid, en in oprechtigheid des harten met u. En gij hebt hem deze grote weldadigheid gehouden, dat gij hem gegeven hebt een zoon, zittende op zijn troon als de deze dagen. Nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan en nog in te gaan. En uw knecht is in het midden uw volks, dat gij verkoren hebt. Een groot volk, het welk niet kan geteld nog gerekend worden vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten. Verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zeide tot hem, daarom dat gij deze zaak begeerd hebt, en niet begeerd hebt voor uw vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, en nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerechtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden. Zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Zelfs ook wat gij niet begeerd hebt, dat heb ik u gegeven. Beide rijkdom en eer, dat uw gelijke niemand onder de koningen al uw dagen zal. En zo gij in mijn wegen wandelen zult, onderhoudende mijn inzettingen en mijn geboden, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, zo zal ik ook uw dagen verlengen. En Salomo waakte op, en zie, het was een droom, en hij kwam Jeruzalem, en stond voor de ark des verbonds des Heren, en offerde brandoffers, en bereidde dankoffers, en maakte een maaltijd voor al zijn knechten. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Wij zingen nu uit Psalm 127, daarvan het eerste vers. De 127ste psalm. Daarvan het eerste vers, vergeefs opbouwen toegelegd aan wat verder volgt. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar gekomen, nu aan de avond, willen wij het woord overdenken zoals het tot ons komt in 1 Koningen 3. En dan de versen 5, 9 en 10. Met de hulp des Heren hoop ik u het woord te bedienen uit wat voorgelezen is 1 Koningen 3. En dan allereerst vers 5. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts. En God zeide, begeer wat ik u geven zal. En dan vers 9. Dan bidt Salomo, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad, want wie zou dit uw zware volk kunnen richten? En dan staat er in vers 10, die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had. Wij overdenken een gebed om wijsheid. We letten op de aanleiding tot dat gebed, de inhoud van dat gebed en de verhoring op dat gebed, een gebed om wijsheid. Allereerst de aanleiding ertoe. Te Gibeon verscheen de Heere Salomo in een droom des nachts en God zeide, begeer wat ik u geven zal. Daar heb u de aanleiding en dan de inhoud. In vers 9. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Wie zou leiding kunnen geven? Wie zou kunnen regeren over dit volk? En dan de verhoring op dat gebed in vers 10. Die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had. De aanleiding dus, ja laten we maar zeggen een kerkdienst. Kerk kan het zijn met heel veel mensen, kerk kan het ook zijn met een paar mensen. Kerk was het, daar in Gibeon. Die plaats waar Salomo offerde en waar de Heere aan hem verscheen en kwam om hem een vraag te stellen. Nu had koning Salomo wel vaker offers gebracht aan de Heere, maar meestal was dat op de zogenaamde hoogten waarvan we lezen in vers 2 en 3. En die hoogten waren plaatsen waar vroeger door de Kanaanieten geofferd was aan de afgoden. Israël had die plaatsen overgenomen, in gebruik genomen om te offeren aan de Heere. Toch was dat niet zonder risico om naar die hoogten te gaan. Zo heel makkelijk kon dan een vermenging van de ware godsdienst met het heidendom gaan optreden. Daarom had de Heere verboden in zijn wet om te offeren op de hoogten, maar de mens. Maar de gevallen mens, een geboren tegenspreker. Een mens die wel hoort, maar niet luistert. En daarom staat er in het tweede vers, alleenlijk offerde het volk op de hoogten. Er wordt wel aan toegevoegd waarom, want geen huis was de naam des Heren gebouwd tot die dagen toe, dus men zocht die hoogten als een plaats van gebed en plaatsen om te offeren. Toch was het niet goed. En ook Salomo deed eraan mee. Was hij dan geen kind van God? Was hij dan geen bekeerde man? Kende hij dan geen genade? Och, hier blijkt dat ook een kind van God een tweemens is en blijft tot het laatste toe. Hij was een kind van God en hij had de Heere lief, zo staat hier. En dat was liefde uit God. Dat was wederliefde tot hem die hem eerst had lief gehad. Want van onszelf hebben wij geen liefde. Haten wij God en onze naaste, of zijn we zo heel onverschillig? Zo op onszelf gericht. Dus als hier nu staat, hij had de Heere lief, dan wijst dat toch op het wonder. Deze man was een beminde, een Jedidja, een beminde van de Heere. Maar ook hij offerde nog op de hoogten. Wat moeten we dan bang zijn voor onszelf? Ik zat als kind in Den Haag-Zuid aan de Leiweg, Hoeksteenwijklaan, en ik vergeet nooit dat de dominee daar een keer preekte over David, dat hij zo gezondigd had. Ik dacht, echt, die dominee, die is aan het spotten, want dat kan toch niet, David is toch een kind van God. En je ziet bekeerde mensen als kind, als bijna zondeloos. Dat zijn ze dus niet. Als genade in beoefening is, dan is het anders dan de vreze Gods. En die doet wijken van het kwaad. Maar als die genade niet in beoefening is, dan kan ook een kind van God vallen. Dan komen zij soms tot erger zonden dan de wereld kan doen. Het zou later ook nog blijken in het leven van diezelfde Salomo. Reden waarom mensen soms denken dat hij van het geloof is afgevallen, dat hij niet waarlijk behouden is. Ik heb er meerdere ontmoet in Canada uit de Amish en de Hutterite gemeenschap. Die zeiden, die man die is toch als een verworpene geëindigd. Dat leert de Bijbel gelukkig niet. Wat God grijpt, dat houdt hij vast. En wat dan van hem afwijkt, dat brengt hij terug. Bovendien, als je het boek Prediker leest, dat is één grote openbare schuldbelijdenis. Maar inderdaad, ook Salomo offerde op de hoogten. Wie kan er boven staan? Hebben wij ook geen hoogten? Leven wij van nature niet op de hoogte van eigen gerechtigheid en eigen kracht? Wij die gevallen zijn in de diepte, wat zitten we toch hoog met onszelf? Er zijn hoogten, wereldse hoogten, die we beklimmen. Hoogten die we uit de buurt zouden moeten blijven, die we af zouden moeten breken, maar er zijn ook godsdienstige hoogten. Die zijn nog wel het gevaarlijkst. Vrome hoogten van eigenwillige godsdienst. Opmerkelijk is het dat koning Salomo de Heere niet heeft ontmoet op die hoogten, maar waar dan wel? In het heiligdom te Gibeon. Gibeon was een Levitische stad, een priesterstad op het grondgebied van Benjamin. En nu stond de tabernakel met het brandofferaltaar in Gibeon. Dat was een merkwaardige situatie. De Ark des Verbonds stond in Jeruzalem, maar er was geen tent overheen gespannen. Die tent, die tabernakel, stond op dat moment nog in Gibeon, met dat altaar dat door Bezaliel was gemaakt. En nu was er aan dat heiligdom ook een priester verbonden, Zadok, dezelfde naam, hè, David, Zadok, dominee David Zadok van de gemeente Grace and Truth, onze lieve vriend en broeder, die ook in Nederland regelmatig is geweest. Diezelfde naam, Zadok, was een priester verbonden aan die andere hoogte. De hoogte van Gibeon. En van die hoogte staat, die hoogte was groot. We doen nou Salomo. Op een dag gaat hij naar die hoogte van Gibeon om er de Heere te ontmoeten en daar een groot offer te brengen. Niet minder dan 1000 brandoffers worden daar door hem gebracht. De gemeente van Den Haag, we mogen vanavond ook zijn in het heiligdom. Kerk is geen tempel, dat weten we. Een kerk kun je zelfs niet vergelijken met die tabernakel. En toch, bedehuis. Een plek waarvan Gods kinderen wel eens uitroepen, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Daarom kunnen ze dat ook zo missen, die kerkgang. Het is de beste plaats om te zijn. Als ze weer naar huis toe moeten, dan beginnen ze op maandag soms alweer uit te zien naar de volgende rustdag. Want daar in dat huis, daar is het volk vergaderd. Daar woont de Heere onder en op die lofzangen van Israël. Daar horen ze de boodschap dat er verzoening is in het bloed van Christus. Daar mag je horen, je kunt nog bekeerd worden. Die boodschap mag ook wel gebracht worden in de huizen en in de ziekenhuizen. Ik was overreden voor de Eben-Haezer-school, 7, bijna 8 jaar oud. En toen ik een paar dagen later bijkwam uit bewusteloosheid in het Johannes de Deo ziekenhuis, nu het Westeinde ziekenhuis, toen stond daarom Jaap. Ja, want zo heette hij. Zo noemde iedereen hem ouderling van Vliet. Met die vriendelijke blik. Met die glimlach die er altijd op zijn voorhoofd leek te liggen. Kees, wat is de Heere nog goed, joh. Je leeft nog. Nou kun je nog bekeerd worden. En kijk, ik heb een fruitmand meegebracht. Zal ik die maar hier neerzetten? Je vergeet het nooit meer. Je kunt nog bekeerd worden. Dat mag ook thuis gehoord worden. Dat mag in de ziekenhuizen en in de zorginstellingen ook gezegd worden. Maar het klinkt toch wel bijzonder in de kerk. En waarom mag die boodschap uitgaan? Waarom kan dat nog gezegd worden? Omdat het offer gebracht is. De offerande van Jezus bloed. Anders was het kwijt. God is immers de heilige. Hij is een verterend vuur buiten Christus. Een eeuwige gloed bij welke de zon daar niet wonen kan. Maar in zijn veelgeliefde zoon wil hij zich ontdekken als een vriendelijk ontfermer. Nu, koning Salomo heeft geofferd in Gibeon. En toen is hij niet naar huis gegaan. Waarom niet? Staat er niet bij. Maar we weten één ding, hij is daar blijven slapen. En dan verschijnt de Heere in die nacht door middel van een droom, zoals dat opgetekend is in vers 5. En daarbij heeft de kanttekenaar geschreven, dit is geen natuurlijke, maar een goddelijke droom, die vast in zijn geheugen bleef, dat dus ook. En je kunt wakker worden en je weet dat je gedroomd hebt, maar je weet in de verste verte niet meer wat je droomde. Nou, hij kreeg een droom die hem bijgebleven is. Een goddelijke droom met een verzekering, zegt de kanttekenaar, dat hij door God op een buitengewone wijze was veroorzaakt. Die droom kwam dus van God. Veel dromen niet. Wij zeggen vaak dromen zijn bedrog. Gelukkig wel, in een aantal gevallen. Niet altijd. Een droom laat heel dikwijls zien wie we zijn. Wie we echt zijn. Wat we denken. Wat we voelen. Wat we begeren. Waar we mee bezig zijn. Een droom komt ook door veel bezigheden. Zo zegt diezelfde Salomo in Prediker 5, vers 6. Als de inhoud van onze dromen en gedachten hier aan de muur getekend stond, dan liepen we direct allemaal de kerk uit. Dat geloof u toch ook wel? Wat zijn ze dan gelukkig die met David in Psalm 16 mogen zeggen, bij nacht onderwijzen mij, mijn nieren. Ja, die net als de profeet Jesaja mogen beoefenen door genade. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. En die als ze dan wakker worden kunnen zeggen, mijn slaap was zoet. Net als Jeremia. Nou, daarvan mocht Salomo iets ontvangen. God is hem verschenen in Gibeon. Is God u ook al verschenen? Is God al aan jou verschenen? Lieve kinderen, jonge mensen, jeugd, ook thuis. Is God al aan je verschenen? Je zegt, ik heb nog zo'n droom niet gehad. Nee, maar je moet ook niet bidden om een droom. De Heere verscheen dikwijls door middel van een droom in die oude tijden. Maar wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Maar als dat gebeurt, dan weet je het ook. Want dan doet Gods woord zo'n kracht, dan komt de Heere daarin mee. Dan hoor je daarin zijn stem. Dat drukt iets af in je binnenste. Dat laat iets achter wat je tot de Heere uitdrijft. En hoe groot is het als zo'n verslagen zondaar dan die stem mogen horen. En als ze dan door het geloof hem mogen aanschouwen in Christus, de Zoon van het Welbehagen. Volk. Volk. Gebeurt het nog wel eens? Of moet je dan heel ver terug? Gaat je hart er naar uit? Voel je je zo beschaamd? Mijn volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal, zegt de Heere. Heb je het verzondigd? Blijf dan liggen waar je nu ligt. Leg je maar aan zijn voeten. Leg je maar in het heiligdom. Of als je in de kerk niet kunt komen, hopelijk is dan de binnenkamer je heiligdom. Of je auto, als je daar alleen in zit, misschien op een stille plaats. Of wat het er ook mag zijn. Wacht dan op hem. Ja, wacht. En hij zal uw hart versterken. Gemeente, Salomo heeft bijzonder bezoek gehad op die nacht. Want de Heere is tot hem afgedaald. En dan stelt God hem ook een vraag. In zijn nederbuigende, opzoekende liefde. Die grote God zegt tegen die jonge koning, begeer wat ik u geven zal. En die vraag in het bijzonder is de aanleiding geworden tot zijn gebed. Die vraag van de Heere heeft zijn hart uitgehaald en heeft hem uitgelokt, heeft hem vrijmoedigheid geschonken om zijn ziel uit te storten voor de Heere. De Gibeon verscheen de Heere aan Salomo, allemaal hoofdletters, de God des verbonds die trouwe houdt en die eeuwig leeft. En God, Elohim in het Hebreeuws, grote God, de sterke God. Dus die God die zo getrouw is als sterk, die zegt dan tot Salomo, begeer wat ik u geven zal. Elohim. We zijn soms bang wat aan iemand te vragen, want we denken, die kan dat niet geven of die wil dat niet geven. Maar als het over de Heere gaat, als het over God gaat, dan mag gezegd worden wat zijn liefde wil bewerken. Dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Het is alsof de Heere tot Salomo zegt, doe maar, vraag maar. Kom maar met je wens. Het is 3 januari vandaag, gemeente. Het is de eerste zondag van 2021. U weet het wel, wij zeggen op 1 januari mag iemand een wens doen. Op 1 januari worden vaak ook veel goede voornemens gedaan, de weg naar de hel is met die goede voornemens geplaveid, dat weten we ook. Maar één ding is zeker, u mag een goede wens doen. Heb je het al gedaan? Eergisteren, toen je wakker werd en op de knieën ging op die eerste morgen van het nieuwe jaar, wat heb je toen aan de Heere gevraagd? Wat is uw begeerte? Wat is jouw wens? Al wat u ontbreekt, zegt God ook tot onze kinderen, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En ach, nou zijn onze wensen zo vertroebeld, onze begeerten zijn zo verkeerd. Door onze diepe val in Adam staat alles verkeerd gericht. We moeten een nieuw hart krijgen. Daar mag je dan ook om vragen. Ja, doe dat maar. Dat maar in de eerste plaats. Ik wilde zo graag een broertje. Toen ik jonger was. Ik zag daar in de wijk waar wij woonden. Tenslotte daar bij het Zuiderpark. Zoveel jongens die konden voetballen met elkaar. En mijn moeder zei, bidden hoor. Vraag dan maar of je nog een broertje krijgt. Nou, ik heb gebeden om een broertje. Stukken vlogen er vanaf. Een broertje. Ja, ook een nieuw hart. Maar vooral een broertje. Erg, hè? Erg. We zouden toch vooral moeten bidden om een nieuw hart. De Heere zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en al die overige dingen, al die andere zaken, die worden je toegeworpen in zijn gunst. Ook als de Heere dan het onthoudt. Een broertje, een zusje, een man, een vrouw, gezondheid. Ook als de Heere dat dan onthoudt en niet geeft. Het weinige dat de rechtvaardige heeft in Gods gunst is meer dan de voorspoed van de goddelozen. Want die krijgen die voorspoed uit zijn linkerhand. En je bent er zo goed mee af. Als je aan een kort touwtje wordt gehouden. En blij wordt met een kruimel. Met het overschot. Met een brokje van die koninklijke tafel. Want als God erin is, dan geldt zijn gunst sterk meer dan de uitgezochte spijzen. En u zal gegeven worden, zoekt, en gij zult vinden, klopt, en u zal worden opengedaan. Heere, wilt u mij maar geven wat ik niet hebben wil? Dat is een vreemd gebed. Neemt u mij alstublieft af wat ik niet kwijt wil? Bidden, ook in 2021, bidden tegen jezelf in. Bidden niet naar jezelf toe. Bidden van jezelf af naar God toe. De Heere zegt, begeer maar wat ik u geven zal. En gemeente, dat is in het bijzonder een vraag voor missende mensen. Voor hen die bekommerd zijn vanwege hun zonde. En in dat godsgemis en zielsverdriet over de aarde gaan. En zelf staan ze overal buiten. Zeg het maar tegen de Heere. Dan weet ik. Ik denk althans te weten wat u vraagt, maar u hoeft het niet hardop te zeggen. Maar als ik mijn oor zou leggen aan uw binnenkamer, dan hoor ik daar iemand zeggen, Heere, wat wilt ge mij toch geven? Geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is mijn leven, is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Toch? Je mag het ook met andere woorden zeggen. Toen dominee de Gier in 1953 hier intreden deed, was er niet bij. Zat nog op een warm plekje. In een warm kamertje. Bij mijn moeder. Maar volgens mijn vader begon hij zijn preek met de woorden. En nooit zal zij mijn zak ontbonden. eer dat ik Jezus heb gevonden. Is dat uw wens? Is dat je begeerte? Is dat geen slecht begin van het nieuwe jaar? Begeer wat ik u geven zal. Dat is een vraag ook voor Gods meer geoefende, ja, voor zijn verzekerd volk. Het is alsof de Heere zegt, nou mag u het zelf zeggen. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, zegt Christus tot zijn discipelen, dat zal ik doen. Begeer wat ik u geven zal, broeders ambtsdragers, hier in de kerk of thuis. Wat heb je nodig? Wat verlang je van de Heere? Vraag het maar en zeg het maar tegen hem. Want ja, als de Heere zo komt tot Salomo, dan komt hij niet alleen tot hem als mens en als kind van God, maar toch wel heel bijzonder als ambtsdrager, als koning over het volk Israël. En dat brengt bij de tweede gedachte, dan gaat hij ook bidden. Dan gaat Salomo zeggen wat hij het liefste heeft. Opmerkelijk gemeente dat Salomo bidt. Een mens heeft zo'n biddeloos hart en zelfs na ontvangen genade moet altijd weer dat hart gaande worden gemaakt. Maar wat zien we nou hier in deze geschiedenis? Salomo bidt. Bovendien bidt hij in zijn slaap. Het is als bij de bruid uit het Hooglied. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Dat is wat, slapen en toch zuchten tot de Heere. Dan is niet alleen genade geschonken, maar dan mag genade ook in beoefening zijn. En als Salomo dan die stem van de Heere hoort in die droom, dan klinkt zijn antwoord in vers 9. Geef dan uw knecht een verstandig hart om het volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zware volk kunnen richten? Wat doet Salomo nu? Hij sluit aan bij het verleden. Hij grijpt terug op het werk van God in het voorgeslacht. Ik ben een zoon van David. En heren, nou mag ik zitten op zijn troon? Ik kan het niet begrijpen. U bent zo goed geweest voor mijn vader. U hebt weldadigheid aan hem gedaan. En nou zit ik op de troon. En dan zegt Salomo, nou zal ik eens flink gaan regeren, want nou ben ik de baas. Nee, dat zegt hij niet. Salomo voelt wel, wie is tot deze dingen bekwaam? Een beetje denken aan die bekende woorden van koningin Juliana bij haar intronisatie. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Salomo beleeft dat heel diep. Salomo beleeft dat voor Gods aangezicht. En hij buigt zich neer in diepe ootmoed. Hij noemt zichzelf uw knecht. En ja, en dan voelt hij allemaal bezwaren. Twee grote bezwaren. Het ene heeft met hemzelf te maken, het andere heeft met het volk te maken. Wat dat volk betreft, dat volk is zo groot. Kan niet geteld worden. Ja, dan kun je zeggen, dat is toch mooi. En dat is een vervulling van de belofte van God aan Abraham. Dat zijn zaad zou zijn als het zand aan de oever van de zee en als de sterren aan de hemel, jawel, dat is ook zo, maar het is dan ook een groot volk. Hoe moet hij dat nu gaan regeren? Een zwaar volk. Een hardnekkig volk, dat ook. Uw volk, en dat is heel opvallend dat hij dat zegt. Uw zwaar volk. Dat vervult hem met heel veel eerbied. Hij is geen koning zoals de volkeren. Hij wordt geroepen om over Gods volk te regeren. En wat ziet hij hoog tegen dat volk op? Het is, Heer, het is uw volk. En het zal nooit mijn eigendom worden. Ik ben maar een knechtje. En ja, dat volk is niet zo gemakkelijk. Ook niet elk van Gods kinderen is altijd zo gemakkelijk. Er zijn ook takkenbossen onder Gods kinderen. Hij kan het niet. Hij voelt het, dit is te veel, dit is voor mij te zwaar. En dan bijzonder als het gaat over hemzelf. Hij zegt, ik ben maar een jongeling, nog teder en gering. Dan moet je niet denken dat hij 12 jaar was of 14 jaar in dat opzicht een jongeling. Hij zal ongeveer 20 jaar geweest zijn, maar dat is natuurlijk nog heel erg jong als je dan koning wordt, 20 jaar oud. En dat te meer als je weinig levenservaring hebt, zo heel anders dan zijn vader, die voordat hij op de troon kwam al zoveel had meegemaakt, zoveel bevinding, zoveel ondervinding, zoveel praktijkervaring. En Salomo die komt als een onervaren mens tot de troon. Hij zegt, Heer, ik kan het niet, hoe moet dat toch? Ik heb uw hulp nodig, ik heb wijsheid nodig, geeft u mij alstublieft een verstandig hart. Het hebben ambtsdragers nodig. Het hebben vaders en moeders nodig. Het hebben opa's en oma's nodig. Dat hebben meesters en juffrouws nodig. Docenten, meesters, leraren, mensen in de zorg of in een andere werkbetrekking. Mensen die alleen zijn, we hebben het allemaal nodig. Ook onze jonge mensen in hun studie, in hun opleiding, in vriendschap en verkering. Wijsheid, dat je ziet wat de weg is, wat de Heere van ons vraagt. Wat zegt dan Salomo als hij staat voor die grote taak? Zegt hij dan, Heere, zoek maar een ander. Zoals Mozes dat ook heeft gezegd. Want toen Mozes wilde, wilde God niet. En toen God wilde, toen wilde Mozes niet. En als de Heere Jeremia roept, dan zegt Jeremia, ik ben jong. En moet de Heere zeggen, zeg niet, ik ben jong. Dat ontmoeten we ook in het woord. Een Jona bijvoorbeeld, die gewillig gemaakt moet worden om dan de opdracht uit te voeren. Salomo zegt, dat niet, daar wordt hij voor bewaard, want hij weet maar al te goed dat hij daartoe geroepen is en dat het allemaal op zijn weg ligt. Maar ach, hoe moet het? En dan zegt hij, geef dan uw knecht een verstandig hart. En daar staat er letterlijk in het Hebreeuws een woord dat je ook kunt vertalen met een luisterend hart. Dat is wonderlijk, jongens en meisjes. Een hart dat luistert. Een hart dat als het ware oren heeft. Een horend hart. Een gehoorzaam hart. Een hart dat goed luistert naar Gods woord. En naar degene die met allerlei zaken en geschillen naar Salomo zullen toekomen. Opdat hij dan bij het licht van Gods woord kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij vraagt dus om praktische levenswijsheid. Opdat hij God zal behagen en het volk mag behouden bij de inzettingen van de Heere. Geef dan uw knecht een verstandig hart. Zou dat ook ons gebed niet moeten zijn aan het begin van 2021? Heere, mag ik goed luisteren. We zeggen wel eens tegen de kinderen, denk eraan, je hebt maar 1 mond, maar je hebt 2 oren gekregen. Dus je moet vooral goed luisteren en je moet vooral luisteren voordat je spreekt. En dat is een les voor ons allemaal. Dat is een les voor Petrus. Dat is een les voor ons allemaal. Een les ook in het bijzonder voor ambtsdragers om goed te luisteren. Goed te luisteren naar de Heere, goed te luisteren op de huisbezoeken en dan te spreken. Dan is het opvallend dat Salomo hier niets vraagt voor zichzelf. Hij vraagt om wijsheid voor zijn ambt, zijn roeping te midden van het volk. Vraagt niet om een gemakkelijk leven of een prettige werkkring, maar om dienstbaar te mogen zijn tot eer van Gods grote naam. Niet om steeds verhalen te vertellen, gemeente, maar dat heb je natuurlijk toch als je in Den Haag voorgaat, dan het is net of je weer even zit aan de Eskamplaan en er stond daar die juffrouw van klas 2 of wat was het, 3. Die stond daar voor de klas en die vertelde deze geschiedenis. En ja, ze zegt, kinderen, nou mocht Salomo, die mocht vragen wat hij maar wilde. Wat denk je dat hij vroeg? Rijkdom? Nee, zei ze. Eer? Nee, vroeg hij ook niet. Een lang leven? Nee. En ik dacht, ja, nou komt het. Nou zal ze zeggen, hij vroeg om een nieuw hart. Maar nee, juffrouw Vermeulen zei, hij vroeg om wijsheid. Dom, dacht ik. Dom. Dan heb je de kans om een nieuw hart te vragen en dan zul je het krijgen. En dan vraag je om, dat woord vond ik al zo moeilijk, wijsheid. Ja. Wat de juffrouw misschien niet vertelde, of wat ze vast wel gezegd zal hebben, maar ja, ik kan ook zo slecht horen. Dat is echt niet door een gehoorprobleem. Maar je hoort vaak hele belangrijke dingen niet, soms ook uit een probleem. Maar kijk, dat hij nou vroeg om wijsheid, en dat hoef ik u en jullie niet te vertellen, dat laat juist zien dat hij al een nieuw hart had. Daar hoefde hij dus eigenlijk niet eens meer om te vragen. Hij vroeg om wijsheid, niet om een knappe kop te worden, niet om een voornaam geëerd mens te zijn, maar wijsheid waarvan het woord zegt, de vreze des Heren is het beginsel van de wijsheid. Hij wilde zo graag dienstbaar zijn voor Gods kerk, voor zijn koninkrijk. Het ging hem om de eer van God. Als je nog steeds een stenen hart hebt, gaat het om je eigen eer en je eigen grootheid. Maar een nieuw hart is juist gericht op God, op zijn naam, op zijn wil, op zijn koninkrijk. En daarom, Heer, geef me alstublieft wijsheid. Opdat ik me niet zou bezondigen aan u en aan uw volk. En dat ik in diepe afhankelijkheid van u dit volk mag regeren. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk regeren, rechtvaardig, wijs en zacht en uw ellendigen beheren, hun recht doen op hun klacht. Daarin is u dus ook een type van Christus. Een beeld, een voorafschaduwing van de grote vredevorst, wiens troon vaststaat op recht en op gerechtigheid, die met de moeden spreekt een woord ter rechtertijd, en die zijn hand tot de kleinen zal wenden. Salomo vraagt zelfs niet om de nek van zijn vijanden, hij vraagt om wijsheid. Hij is een beeld van de vredevorst, van hem die de opperste wijsheid is. Heb jij die wijsheid al nodig gekregen, gemeente, dan moeten we dwaas worden in onszelf. En daar is een almachtig wonder van genade toe nodig, anders zijn we zo wijs, zo eigenwijs. Maar de wijze en verstandige blijft verborgen wat aan de kinderkens wordt geopenbaard. En dat gebeurt nou als de Heer met zijn lieve geest gaat werken, dan word je zo'n kinderke, dan wordt dat verduisterde verstand verlicht, dan ga je oog krijgen voor je zondig hart, dan ga je gruwen en walgen van dat hoogmoedig bestaan, en dan word je niet steeds knapper, maar steeds dwazer in jezelf, maar dan ga je ook zoeken die wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, ten tweede vreedzaam, ten derde bescheiden, ten vierde gezeggelijk. Ja, dan wil de Heere zo'n dwaas en schuldig mens wijs maken tot zaligheid. En dat is het grootste. Tot zaligheid. En als vrucht daarvan wordt het, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Of, om het te zeggen met de woorden van Mozes, leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. We gaan ervan zingen. Uit Psalm 90, het is daarvan het 7e vers. Wij willen zingen uit Psalm 90 en daarvan vers 7. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten, leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. En wat volgt 90 daarvan het 7e vers. Verstandig hart om uw volk te richten, verstandiglijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zware volk kunnen richten? En gemeente, dan staat er in vers 10, heel wonderlijk, heel vertroostend. Die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. In de ogen van de Heere, kleine letters, hoofdletter H, verder met kleine letters. Dus drie godsnamen in dit korte gedeelte. Heere met hoofdletters, het wordt niet uitgesproken in het Hebreeuws. Men spreekt van de naam, bijvoorbeeld. En dan ziet dat op die verbondsgod, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Onveranderlijk is een trouw voor een onverbeterlijk volk, dat de naam God, de sterke God. En hier in vers 10, de Heere met kleine letters, dat is in het Hebreeuws Adonai, de bezitter, de opperheer. Ja, God die hoog is. Dus wat krijgt Salomo hier? Hij krijgt antwoord op zijn gebed. Hij krijgt hier de hoge goedkeuring van de Heere zelf. Wat een zegen is dat. Want je kunt beter alle goedkeuring van mensen missen dan de goedkeuring van God moeten missen. Wat heb je eraan? Als alle mensen aan je kant staan en God staat tegenover je. En anderzijds, die gunst van God is meer dan alles. Als afgelopen week een boek over de dominee van Buchenwald, kende dat verhaal totaal niet. Diep indrukwekkend, dominee Paul Schneider in Duitsland in de jaren die voorafgaan aan de Tweede Wereldoorlog. De dominee van Buchenwald. Hij hoefde maar een handtekening te zetten en hij kwam uit dat concentratiekamp vrij. Hij deed het niet. Man, is die prijs niet te hoog? Vroegen zijn vrienden. Denk aan je vrouw. Denk aan die jonge kinderen. Hij kon het niet. Wat een held, hè? Die man moet een heel sterk karakter hebben gehad. Nou, weet u wat ik nou zo opvallend vond in dat boek? Het begon allemaal zo weifelend. Zo aarzelend. Met heel veel twijfels, met heel veel schuddingen, kwam die man persoonlijk tot het licht in Christus. En met minstens zoveel twijfels kwam hij tot het ambt van predikant. Hij was al opgeleid in theologisch opzicht en hij durfde toch maar niet dat ambt aanvaarden. Ten slotte liet hij zich bevestigen en deze man heeft pal gestaan zoals geen ander. Hij was de eerste bloedgetuige onder het nazi-regime. En de Joden die in datzelfde kamp zaten, zeiden, dit is een echte christen. Die man die kon niet zwijgen, al werd hij tot pulp geslagen. Dat is, ik spaar u de details. En tenslotte door een injectie van de kamparts om het leven gebracht. De dominee van Buchenwald. Zou ik het kunnen? Ik kan het. Dat weet ik nu al. Dan moet God wel veel genade schenken aan zo'n wankelmoedig mens. Dat kan eigenlijk alleen als de liefde van Christus in je hart is, in de dadelijkheid van zijn genade. Zo mocht hij die naam uitdragen in het concentratiekamp. Gods gunst sterkte hem meer dan de uitgezochte spijs. Hij moest protesteren. Hij zou zich anders medeschuldig hebben gemaakt aan de gruwelen die daar bedreven werden. Nou, gelukkige man. Ja, toch. Toch wel. Arme wereld. Arme godsdienst zonder God. Arme mens die wil schipperen. Gelukkige Salomo. Hij verlangt Gods gunst. Hij verlangt wijsheid van boven. Hij krijgt zichzelf ervoor over om dit volk ook te regeren en te dienen. God verhoort zijn gebed en God verblijdt zich in zijn eigen werk. Want het is Gods werk. Ook dat gebed. Gods werk. Gods werk. En dan kroont de Heere genade met genade. De Heere zegt, het is goed, mijn kind. Het is goed dat je geen lang leven hebt begeerd, zo heel gebruikelijk onder de koningen van het Oude Oosten, dat je niet om rijkdom hebt gevraagd of het leven van je vijand, en nu heb ik je gebed verhoord, want zie, ik heb gedaan naar uw woorden, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is, en uw gelijke na u niet zal opstaan. De Heere geeft hem daarvan de verzekering in zijn hart. Dat is ook uitgekomen, denk aan het Salomons oordeel, toen die twee vrouwen voor hem kwamen met dat ene levende kind. En lees het voor jezelf maar na aan het eind van hoofdstuk 4. Wat een wijsheid, en dan krijgt hij nog alles erbij ook. Dus ook wat hij niet heeft gevraagd, rijkdom en eer. En de Heere belooft zelfs zijn dagen te verlengen als hij in de wegen des Heeren wandelt. En helaas, dan kom ik even nog terug op wat we daar straks al hoorden. Wat is die levensaanvond van Salomo bewolkt geweest door een veraf leven en zelfs een meebuigen nog voor de afgoden. God moest hem grijpen, opnieuw grijpen, als een brandhout uit het vuur rukken. Anders was het ook verkeerd afgelopen. Och, die vreemde vrouwen hebben zijn hart meegevoerd naar hun goden toe. En Salomo is dan ook niet oud geworden, waarschijnlijk niet veel ouder dan 60 jaar. Weet u wat nou blijkt? Heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Ook Salomo moet hier wegvallen, omdat Christus alleen heerlijk zal zijn. Want Christus had wel een volkomen hart. Een gehoorzaam hart. Een luisterend hart. En als er één is die weet te onderscheiden tussen goed en kwaad, dan is hij het. Die het kostelijke van het snode weet te scheiden. Die precies weet wat schijn is en wat zijn is. Die dwars door ons heen kijkt. Oh, voor hem valt er niets te verbergen. En met een vroom praatje kunnen we niet zalig worden. Er is een wonder nodig. Wonder van de wedergeboorte. Er is bloed nodig, het bloed van Christus. Dus dat hij nou alles weet en alles ziet, dat is tot ontdekking van de geveinsde. Maar het is ook tot troost van de bekommerden. En juist dat heeft Salomo ook mogen ervaren, gemeente. Aan het einde, bijzonder aan het einde van zijn leven. Wat een bijzondere nacht is dit geweest. Salomo is wakker geworden en zie, het was een droom. Dromen zijn bedrog, zeggen wij. Vaak wel, soms niet. Maar dit was echt een droom van God. Vergelijk het maar met de droom van Jacob bij Bethel. Dit was een droom van de Heere. En wat doet dan Salomo? Ja, nou ja, als wij het woord gehoord hebben, dan willen we naar huis. We zitten soms al te wachten op het amen. Dan kunnen we naar huis. Salomo wilde niet naar huis. Na het offer dat hij gebracht had, wilde hij blijven slapen in dat heiligdom. En nadat God tot hem gesproken had en hij wakker werd in de morgen, wat denkt hij? Hij ging naar Jeruzalem. Niet naar het paleis, maar hij ging naar die Ark des Verbonds. Dat ook nog. Ja, dat ook nog. Zoals waren een voortgang in dit hoofdstuk. De hoogten. En daar moest hij niet meer zijn. De hoogte van Gibeon, daar mocht hij wezen. En dan tenslotte Jeruzalem, voor de Ark des Verbonds, het beeld van Christus. O, dan mag hij met die weldaden eindigen in de weldoener. Eindigen in God, om de Heere te erkennen, om hem te loven en te prijzen, om hem te aanbidden en te bewonderen. Van alle hoogten komt hij af en daar zit hij voor de troon. Daar knielt hij aan de voetbank van Gods voeten, de Ark des Verbonds. Wat een zegen, als we daar iets van mogen ervaren. Ik wens het u zo van harte toe in dit nieuwe levensjaar, in deze nieuwe jaarkring, maar veel bij die ark te mogen verkeren, maar veel uitgedreven te worden tot Christus, die onze hoop is. Weet u het nog van de nieuwjaarsborg? Christus, die onze hoop is, onze enige hoop. En echt, dan heb je toekomst. Die hoop die moet ook alle leed verzachten. En dan wil je het zelfs een ander nog toeroepen. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dan word je gunnend. Genade maakt altijd gunnend. en mededeelzaam. Ook bij Salomo, jawel, want dan bereidt hij nog een maaltijd voor zijn knechten. Dan wil hij hen doen delen in zijn blijdschap en verwondering. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat er gezongen is. En ja, dan ga ik niet fantaseren. Maar ik denk toch een klein beetje dat Psalm 127 daar geboren is. Luister maar. Een lied Hamaaloot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. En dan moet die tempel nog gebouwd worden, dat paleis moet nog gebouwd worden. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat oplijft, eet brood der smarten. En dan komt het. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Als je dan kijkt in je Bijbeltje, dan zie je dat er een paar woorden schuin gedrukt staan. Ze zijn dus toegevoegd door de vertalers. Laat je die woorden weg, dan staat er het volgende. Het is al zo dat hij zijn beminde slaap geeft. He giveth his beloved sleep, zegt de King James vertaling van de Bijbel. Dus gewoon letterlijk, hij geeft zijn beminden slaap. Dat is een zegen. Ik kan soms heel niet slapen. En soms slaap je en dan slaap je toch ook weer niet. Dan word je o zo moe wakker. Dan is het ook nog eens een voorrecht als je slaap mag krijgen. Het is ook een voorrecht als je soms een slapeloze nacht hebt. Als het maar op de goede plek terecht brengt, dan geeft dat eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk vreemd. Het is om bang van te worden dat als we nog onbekeerd zijn en onverzoend met God, dat we zo makkelijk ons hoofd op het kussen leggen vanavond. Terwijl we niet eens weten of we dan weer wakker zullen worden. In dat opzicht zou bijna willen zeggen, ik wens jullie heel veel slapeloze nachten toe. En aan de andere kant van een zegen. Vooral als je moe gewerkt bent of moe gedacht bent, dat je dan ook nog slaap van de Heere mag krijgen. Maar één ding is nog groter, gemeente. Als de Heere het dan wil geven in de slaap. Wat je gehoopt hebt overdag, waar je om gebeden hebt. En het gebeurde niet en dat de Heer dan komt in de nacht. Ik denk aan Abraham, die heel de dag had staan waken tegen die roofvogels. En dan is hij zo dodelijk vermoeid, dan valt hij in een diepe slaap. En wat gebeurt er in de nacht? Dan komt de Heer tot Abraham. Lief, hè, dat de Heer dat wilde doen, tot Abraham. Helemaal alleen, eenzijdig, in zijn liefde, door dat bloedpad. De Heere geeft het zijn beminden als in de slaap. En wie is nou die beminde in Psalm 127? Nou, dat is Salomo in de eerste plaats. Jedidja, de beminde des Heeren. Maar dat geldt dan van al degenen die God heeft lief gehad van die nooit begonnen eeuwigheid. En die hij getrokken heeft met liefdekoorden. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. O gelukkige Salomo. Wat heeft hij een bijzondere nacht daar gehad, op die hoogte van Gibeon. En wat een bijzondere morgen daar voor die Ark des Verbonds in Jeruzalem. Wel, de Heere doet dit alles ons beseffen aan het begin van dit nieuwe jaar. Met alle onzekerheid, ook rond de coronapandemie. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs. Als de Heer het huis bouwt, dan komt het er hoor. De Heer gaat toch door. Ook in dat nieuwe jaar. Als het gaat over ons levenshuis. Als het gaat over het huis van onze hoop op de zaligheid. Als het gaat over, ja, je huis waarin je woont. Als het gaat over Gods huis, over de kerken, over zijn gemeente. Waar bouw je op? Wat is je vraag? U mag, ik zeg het nog één keer, u mag een wens doen. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 103, daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op iedereen vreest. 103, vers 7, er hoefde niets meer voorgelezen te worden, dan zingen we. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren en gaat dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.